Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde heeft gemaakt, die trouw blijft, die eeuwig leeft en die nooit loslaat het werk dat hij begon. Amen. Gemeente, genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heere, Jezus Christus, door de Heilige Geest. Amen. Laten we zingen, Psalm 84, vers 1 en vers 2. Hoe lieflijk, hoe vol helgenot, o Heer der legerscharen God, zijn mij uw huis en tempel zangen. Psalm 84, 1 en 2. Wij stellen ons onder de tucht, het onderwijs van de wet van de Heere God, biddend om vergeving, biddend om vernieuwing door de Heilige Geest. En als we geluisterd hebben naar de wet en de samenvatting daarvan, zingen we Psalm 119, vers 1 en vers 3. 119, 1 en 3. Toen sprak God deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heb. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel, beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daar niet voor neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een naijvere God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doe aan duizenden van hen die mij lief hebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienaar, nog uw dienares, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is, en hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God aan u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echt breken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn dienaar, nog zijn dienares, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En de Heer Jezus vatte deze woorden aldus samen. U zult de Heere, uw God, lief hebben, met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede aan dit gelijk is, u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt heel de wet en de profeten.
Thank you. We gaan lezen uit het woord van onze God.
De schriftlezing is vanmorgen Exodus 2, vers 1 tot 10. Exodus 2, vers 1 tot en met vers 10. Exodus 2, vers 1, daar lezen we het heilige, het onfeilbare woord van onze God, als volgt. Een man uit het geslacht van Levi ging en nam een dochter van Levi tot vrouw. De vrouw werd zwanger en baarde een zoon. Toen zij hem zag dat hij mooi was, verborg zij hem 3 maanden. Maar toen zij hem niet langer kon verbergen, nam zij voor hem een mandje van biezen en bestreek het met asfalt en pek. Ze legde het kind daarin en zette het tussen het riet aan de oever van de Nijl. En zijn zus ging op een afstand staan om te weten te komen wat er met hem gedaan zou worden. Toen daalde de dochter van de farao af om zich te wassen in de Nijl. Terwijl haar dienaressen langs de kant van de Nijl liepen, zag zij het mandje midden in het riet. Ze stuurde haar slavin om het te halen. Toen ze het opendeed, zag zij hem, het kind. En zie, het jongetje huilde. Zij kreeg medelijden met hem en zei, dit is een van de Hebreeuwse kinderen. Toen zei zijn zus tegen de dochter van de farao, zal ik voor u een voedster uit de Hebreeuwse vrouwen gaan roepen, die dat kindje voor u de borst kan geven? De dochter van de farao zei tegen haar, ga maar. Toen ging het meisje de moeder van het kind roepen. En de dochter van de farao zei tegen haar, neem dit kind mee en geef het voor mij de borst. Ikzelf zal u uw loon geven. De vrouw nam het jongetje mee en gaf het de borst. En toen het jongetje groot geworden was, bracht zij hem bij de dochter van de farao en hij werd haar tot zoon. Ze gaf hem de naam Mozes, want, zei ze, ik heb hem uit het water getrokken. Tot zover het evangelie. Voor deze morgen zalig wie het woord van de Heere hoort en dat bewaart in zijn en haar hart. We zullen in de preek het gedeelte doorlopen en dan zullen we zien dat het uiteenvalt in 3 stukken. Dus in 3 stappen dit gedeelte ook bespreken. Voordat we dat doen willen we eerst de Heere bidden om zijn Heilige Geest bij de verkondiging van het woord. Laten we de Heere zoeken in het gebed. Grote en eeuwige God, u geeft ons uw wet en uw woord. En wij danken u daarvoor. Dat u tot ons komt en zegt hoe u het hebben wilt. Want daaruit blijkt uw oneindige trouw. U wilt naar ons toekomen. En u wilt laten weten hoe u het hebben wilt. U wilt dus met ons leven. Wat een wonder. Want tegelijk spreekt uw wet een oordeel over ons leven uit. Wij waren niet de mensen zoals u ons wilde hebben. Ook niet in de afgelopen week. En daarom waren wij niet de mensen die passen in uw koninkrijk. Wij zijn geen mensen die passen bij u. Heere, wij belijden u en wij belijden elkaar. Dat wij hebben gezondigd in onze woorden, in onze gedachten en in onze daden. En wij bidden u, heb medelijden met ons. Vergeef ons onze schuld door het bloed van de Heer Jezus. En geef dat wij door hem toch in uw koninkrijk mogen komen. En schenk ons uw Heilige Geest om uw wil toch te gaan doen. Heere God, u brengt ons deze zondag bij elkaar en het is de startzondag, eigenlijk een startweek, want zaterdag gaan we met elkaar nog verder. We danken u dat alles weer op het punt van beginnen staat. Catechisaties, verenigingen, clubs, bijbelkringen en wat er allemaal verder niet gebeurt in de gemeente. Heere, we bidden u voor ieder die bij al die werkzaamheden een taak heeft. Geef vreugde, wijsheid en kracht om met elkaar gemeente te zijn van u. Om met elkaar te ontdekken wie u bent, om elkaar de zonden te belijden, om elkaar te bemoedigen, u te aanbidden. Om de kinderen op te voeden bij u. Heere, het wacht alles op uw zegen. En zo zijn we ook deze dag bij elkaar, een hele dag. Wij bidden u om uw zegen over de verkondiging van het woord. Uw zegen over de bespreking van dat woord. We bidden u om uw zegen over de dienst van vanmiddag. En laat zo heel deze dag een dag mogen zijn tot eer van uw grote naam. Tot opbouw van uw koninkrijk hier in Utrecht-West. Heren, wij bidden en danken met en voor elkaar. Familie van het is in ons midden. Enkel van broeder van het herstelt goed en daar willen we u voor bedanken. Zuster van het heeft onderzoeken ondergaan. Van de week krijgt ze daarvan de uitslagen en we bidden u samen met haar dat het mee mag vallen. Dat de revalidatie mogelijk is. Heere God, u weet het. We bidden boven alles dat zij zich geborgen mag weten in uw machtige vaderhanden. Dat hoe de weg ook gaat, de weg met u goed is. Hoe vol aanvechting die ook kan zijn. Wilt u zo bij haar en bij hen zijn? Wij bidden u voor allen die het moeilijk hebben. Die verdriet, zorgen, moeite kennen. Die aangevochten worden. Gaat u met een ieder van hen. We danken u. Waar dankbaarheid is. Waar jongens en meisjes en jongeren een eerste week van school en colleges hebben gehad en ervan genoten hebben. Heren, die dank willen we u brengen. We bidden u voor de kerkraadsvergadering van aanstaande donderdag. Geef wijsheid, geef zegen. Om de gemeente te leiden in het spoor van uw woord. Dat bidden we u voor heel de kerk in Utrecht. Overal waar de deuren open gaan, breid uw koninkrijk deze dag uit. We bidden het u ook voor de christelijke gereformeerde kerk. Heren, geeft u eenheid rondom uw woord, om u te volgen en u te dienen. We bidden u voor de doelen waar we ons geld voor geven, voor het jeugdwerk in onze gemeente, voor de wijkgemeente ICF. Heren, we bidden u voor de kerk wereldwijd, de kerk die wordt verdrukt en vervolgd op zoveel plaatsen. Vandaag bidden we u in het bijzonder voor Laos, waar christelijke samenkomsten verboden zijn en christenen, Heren, we kunnen het ons bijna niet voorstellen, maar eigenlijk niet bij elkaar kunnen komen. Wees u met hen. In het bijzonder met hen die vanuit het boeddhisme naar het christendom overgaan en wel in het bijzonder worden vervolgd. We bidden u voor Egypte. Het land dat al zo lang met het christendom bekend is. En christenen op een bepaalde manier een hele duidelijke plek hebben en op een andere manier worden vervolgd als tweederangs burgers. Juist ook nu de extremistische islam daar opkomt. Heren, geeft u daar wijsheid, liefde, ook tussen christelijke groeperingen onderling, om iets te laten zien van uw grootheid en uw genade. Zo dragen we heel de wereld aan u op en bidden u met en voor elkaar. Wees met ons in deze dienst, hier in de kerk en thuis bij hen die met ons verbonden zijn. En hoor ons uit genade, om Jezus wil. Amen. Voordat we gaan luisteren naar de verkondiging van het woord dat we zojuist hebben gelezen, mag u eerst de Heren nog dienen met uw gaven. Er zijn drie collecten. De eerste collecte is voor de kerk, dat is dus voor de instandhouding van de eredienst in de wijkgemeente Matthäus. De tweede collecte is voor het jeugdwerk in onze wijkgemeente. De derde collecte is voor de wijkgemeente ICF. Dus de eerste voor de kerk, tweede voor het jeugdwerk, derde voor de ICF. En vanmiddag is er één collecte. En die is bestemd voor de beide wijkgemeenten. En dan gaan we ter voorbereiding op de verkondiging met elkaar zingen Psalm 93, versie van Weerklank, vers 2, 3 en 4. De machtige rivieren zwellen aan, verheffen bulderend hun stem. Ze gaan met groot geweld steeds woedender tekeer. Het water stijgt, De vloed komt op, o Heer. En ook vers 3 en 4 van Psalm 93 als voorbereiding op de preek. Nou, we doen voorbidden voor Thomas, voor heden rekenen. Dat doen we straks nog. Sorry. Na de verkondiging, gemeente, zingen we Psalm 146, ook in de versie van Weerklank, vers 4 en 8. Psalm 146, 4 en 8, na de verkondiging. Gemeente des Heren, ik las gisteren in Trouw een interview met een professor China-studies. De man heeft de bijzondere naam Willy Wo Lap Lam. Dat kunnen de jongens en meisjes ook onthouden. Die werd gevraagd naar wat is er nou allemaal in China aan de hand? En al die protesten in Hongkong, hoe zit dat nou? En hij vertelde dat de mensen die aan de macht zijn in China steeds meer proberen om de macht naar zich toe te trekken. Maar daar ontstaat wel een probleem. En dan wordt aan hem gevraagd, hoe ziet dat probleem er precies uit? En dan zegt hij, Willy Wo, de communistische partij mag dan streven naar een perfecte dictatuur. Haar vermogen om sociale problemen op te lossen blijft erg zwak. Jaar na jaar zijn er enorme schandalen. Bedrijven produceren nepvaccins voor kinderen. Mensen raken hun spaargeld kwijt door beleggingsfraude. En veteranen eisen een degelijk pensioen. Aan de ene kant dus een staat met meer dan 1 miljard mensen die enorm machtig is. Maar als je gaat kijken bij die mensen thuis, is er van alles aan de hand. En dan wordt aan hem gevraagd, maar zijn er dan nog maatschappelijke organisaties over onder Xi? Xi, dat is de leider. Zijn er dan nog organisaties in de maatschappij van China die zorgen voor mensen, die helpen voor mensen? Zijn er nog organisaties over onder Xi? En dan zijn antwoord, en dat vond ik heel bijzonder. De grootste maatschappelijke organisatie is de ondergrondse kerk. Die groeit zo hard dat ze over 10 jaar meer leden heeft dan de communistische partij. Veel van die christenen hebben zich ondergronds georganiseerd. Het feit alleen al dat ze zich in verschillende provincies georganiseerd hebben, is een dreiging voor de Dangxing, de geest van de partij. Christenen volgen immers Christus. Ze geloven niet in de partij. Dat maakt ze een bedreiging. En zelfs als de politie in Zhejiang de kruisen van hun kerk haalt, ze houden stand. De enige maatschappelijke organisatie die landelijk georganiseerd omkijkt naar mensen, de ondergrondse kerk. Ik moest daar aan denken, allereerst toen wij zongen, maar boven wat er bruist en raast en woedt, staat hoog de hemel, sterker dan de vloed en dan de macht van golven. Water, wind is toch de macht van God die overwint. In China gaan de golven van de dictatuur over het land. Over ons gaan andere golven die ons kunnen overspoelen. Maar boven wat er bruist staat hoog de hemel. Sterker dan de vloed en dan de machten van de golven is toch de macht van God die overwint. En dat wordt ook zichtbaar in het gedeelte dat we hebben gelezen. Een gedeelte dat denk ik ook de jongens en de meisjes heel goed kennen. Mozes wordt geboren. En dat gedeelte willen we vanmorgen gaan lezen. En dan zien we 3 dingen. De eerste is, hoe kijken we naar de omstandigheden? De tweede is, hoe kijken we naar de andere mensen? En de derde is, hoe kijken we naar onszelf? Want als het gaat over China en de onderdrukking en de kerk die ondergronds is, dan heeft dat heel veel raakvlakken met Egypte. Er staat zo heel eenvoudig in vers 1, een man uit het geslacht van Levi ging en nam een dochter van Levi tot vrouw. De vrouw werd zwanger en zij baarde een zoon. Toen zij hem zag dat hij mooi was, verborg zij hem 3 maanden. Helemaal dat laatste zinnetje, want welke moeder die haar zoon ziet,
zal zeggen, wat een lelijk het is dit.
Het is natuurlijk typisch zo'n moederzinnetje. Toen zij hem zag dat hij mooi was, verborg zij hem. Dit is wat er zo vaak gebeurt. Een jongen vindt een meisje, of hij wordt uitgehuwelijkd, het zal in deze context wat logischer zijn. En ze trouwen en ze krijgen een kind. We zien eigenlijk gewoon een trouwerij. En we zien een huisje in Egypte, in de Nijldelta, waar een kindje wordt geboren. Maar dat is niet helemaal de enige werkelijkheid. Vorige week zoomden we niet in op dat ene huwelijkspaar. En we zoomden niet in op dat ene kleine huisje in de Nijldelta. Maar vorige week zaten we als in een droom boven Egypte. En zagen we een farao op zijn troon. Die in die Nijldelta een heel volk steeds groter en groter zag worden. En wij zagen daar de hand van de Heere God in en zijn zegen. Maar de farao zag daar een bedreiging voor zijn eigen volk. En hij zei, ja, straks worden we aangevallen. En dan sluiten ze zich aan bij de vijanden. En lopen ze zo over ons heen. Het zijn er te veel. En hij nam zijn maatregelen. 2 steden moesten er gebouwd worden. En dat moest dat volk daar gaan doen. En toen het volk maar bleef groeien, moesten de jongetjes van het volk in de Nijl geworpen worden. Eerst door de kraamvrouwen en daarna gewoon door het hele Egyptische volk. Wij leven dus, als we kijken in dat huisje in de Nijldelta en dat kindje geboren zien worden, in een land waar heel het volk is opgeroepen om de kindjes die geboren worden mee te nemen en te offeren aan de goden en de krokodillen van de Nijl. Zou jij in zo'n tijd kinderen willen krijgen? Zou je überhaupt wel aan een huwelijk beginnen? Het zijn spannende tijden. En toch gaan deze man en deze vrouw, we lezen nog niet eens hun naam. Die weten we wel, maar dat komt verderop pas. Het zijn gewoon een jongen en een meisje en een kind dat wordt geboren. Ikzelf groeide op in de jaren 80. Ik heb 3 broers en zussen, dus wij waren met z'n 6. En aan 2 kanten hadden wij buren. Dat waren ontzettend lieve mensen. En die hadden allebei geen kinderen. Wel poezen, maar geen kinderen. En dat was een welbewuste keus. Het was de jaren 80, de tijd dat de atoombom elk moment kon vallen. Het was de tijd dat je het eigenlijk niet kon maken. Om zoveel kinderen op de aarde te zetten, want wat zou die kinderen kunnen overkomen? En tegenwoordig leven we in een tijd waar de Engelse prins Harry aan het begin van de vakantie in een interview zei dat hij ten hoogste 2 kinderen wilde, omdat hij vond dat je anders het klimaat schandalig te veel belastte. Om direct daarna in zijn privéjet naar een klimaatconferentie te vliegen, dat dan wel weer. Maar zijn de tijden bij ons zo anders, gemeente? Dat concentreert zich altijd rond het kind. De wateren van de tijden, de vloedgolven gaan ook over ons heen. En dat uit zich altijd in hoe je omgaat met de kinderen. Of je ze accepteert, ook als ze het syndroom van Down hebben en je ontdekt dat in de moederschoot bijvoorbeeld. En nou kun je je door de omstandigheden waarin je verkeert laten verlammen. Dat je dus inderdaad zegt, de bom zou zomaar kunnen vallen. Kinderen, nee. Dat je ook in deze tijd zegt, ik weet niet wat ik moet doen, ik weet niet welke kant ik op moet. Je wordt verlamd door de wereld waarin je leeft. En je doet maar gewoon je dagdagelijkse dingen, maar meer ook niet. Deze jongen en dit meisje kijken blijkbaar anders naar de wereld om hen heen. Ja, ze weten van een farao die helemaal niet wil dat ze er zijn. Ze weten van een volk van Egypte dat is opgedragen om hun kinderen in de Nijl te werpen. En toch, ze laten zich door die omstandigheden niet verlammen. Maar ze trouwen en ze krijgen een kind. Gemeente, daar komt iets van het evangelie van God openbaar. Want wij zouden in deze wereld enorm teleurgesteld kunnen worden. We kunnen in elkaar, ook in de kerk, enorm teleurgesteld zijn. En daardoor denk je, nou, laat maar zitten, we zien wel hoe het loopt. Je kunt in onze cultuur enorm cynisch worden. Van de kloof tussen rijk en arm die alleen maar groter wordt. En alle mooie woorden, maar ondertussen allerlei mensen die het steeds moeilijker krijgen. Misschien jij zelf wel. Je kunt heel hard worden op je werk. Omdat je ziet dat je wordt uitgebuit. En dat je niet meer bent dan een nummer dat door je baas wordt gebruikt in zijn jacht naar carrière. En je denkt, ach, als ik mijn loon krijg aan het eind van de maand, dan bekijken ze het hier maar. Maar deze man en deze vrouw trouwen en ze krijgen een kind. Dat is hoe God ons heeft bedoeld. Dat wij mensen zijn die met elkaar leven. En genieten van het leven. Durft u dat? Kunt u dat? Omdat u ziet dat er ondanks de golven die er over uw en jouw leven gaan, een diepere werkelijkheid is. Niet de werkelijkheid van het cynisme, maar de werkelijkheid van de liefde van God die u en jou heeft geschapen. Word je verlamd door de omstandigheden? Of leef je, ook in de gemeente, met en voor elkaar? Dat is één. Hoe kijk je naar de omstandigheden? Twee, hoe kijk je naar de mensen? Deze twee krijgen een kind, een prachtig jongetje. En de moeder verbergt hem 3 maanden. Vanaf hier verdwijnt de vader en is het een hoofdstuk met alleen nog maar vrouwen. Over de Heere God gaat het verder niet. Over de mannen gaat het niet. Het is wel even belangrijk om te zien hoe God werkt. Het gaat alleen nog maar over vrouwen. Alsof het Paas is. Maar toen zij hem niet langer kon verbergen, nam zij voor hem een mandje van biezen en bestreek het met asfalt en pek. Zij legde het kind daarin en zette het tussen het riet aan de oever van de Nijl. Na 3 maanden kan ze hem niet langer verbergen. En moeder maakt voor hem een mandje van papyrus. Met het papyrus, dat is een beetje plakkerig. Daar komt natuurlijk ons woord papier vandaan. Het eerste papier. Van papyrus maakt ze een mandje en ze bestrijkt dat met een soort asfalt en daardoor wordt het water dicht. En zij legt haar kind erin en zet het aan de oever van de Nijl. Dus heel kort. En je kunt je afvragen waarom dan na 3 maanden. Ik denk dat iedereen in zijn hoofd denkt omdat Mozes dan te hard begint te huilen. Want dat zegt bijna elke kinderbijbel, maar het staat er niet. En een kind van 2 maanden kan ook hard huilen hoor. Dat kan ik u wel vertellen. En waarom zet zij hem dan tussen het riet? Ook daarvoor zijn heel veel verklaringen. De een zegt, ja, op die manier voldoet ze eigenlijk aan de opdracht van de farao. Want die zegt, je moet je kind in de Nijl gooien. Nou, dat doet ze. Maar ze doet dat met een bootje. En een ander zegt, oh, maar ze wist dat daar die prinses ging baden. Dus het hele plan zat al in haar hoofd. Ja, het staat er allemaal niet bij. Dus laten we ons dan concentreren op wat we zien. Een moeder die tot de overtuiging komt dat ze haar kind niet langer bij zich kan houden. Een moeder die dan een mandje begint te maken. En haar kind erin legt. Een moeder die naar de oever van de Nijl loopt en haar kindje uit handen geeft. Dat is wat. Zelfs als je de dokters vertrouwt aan wie je je kind uit handen geeft aanstaande woensdag. Dan is het al heftig. Maar als je niet weet wat er gaat gebeuren in een totaal vijandige wereld. Je kind uit handen te moeten geven. Dat is waar de schrijver van het boek zich op concentreert. Wij willen heel veel in onze handen houden. Al helemaal onze kinderen. Je bent ouder, vader, moeder om voor ze te zorgen en ze te beschermen. En misschien ging hij of zij de afgelopen week wel voor het eerst naar school. En of het nou de basisschool, de middelbare school of de universiteit was, maakt dan niet zoveel uit. Maar je kind vrijlaten op een gegeven moment, dat is ingewikkeld. En wat dan als er een wereld is die aan ze trekt? Zoals de farao aan Israëls kinderen. De kinderen van Israël, de kinderen van het verbond, de kinderen van de belofte. Misschien hebt u ook wel eens dat gevoel. Ik stond met mijn kind bij het doopvond. En de wereld van de farao van deze tijd trekt aan hen. En zing je Psalm 89, maar ach mijn God, waar blijkt uw trouw nou? Waar uw eer? En misschien kun je dat ook wel breder trekken. God betoont aan de ene kant zijn trouw door de groei van het volk van Israël. Maar aan de andere kant worden de kinderen van Abraham, Isaac en Jacob meegesleept in een wereld die zo ontzettend veel sterker is. Misschien raak je jezelf wel kwijt. Dus het Heere God, u hebt mij gedoopt, ik mocht belijdenis doen. Maar er wordt zo aan me getrokken, ik raak mezelf kwijt aan de snelheid, aan het moois, aan de carrières van deze wereld. Ik ken mezelf niet meer. Of zou het ook andersom kunnen? Er moet iets van pijn in de ziel van deze moeder hebben gezeten. Maar zou het ook zo kunnen zijn dat ze haar kindje in vertrouwen in dat mandje legt? Zoals Noach in vertrouwen zijn ark bouwt. Het is trouw. Al wat hij ooit beval, het staat oprecht. En waarheid, Paul. Zo deden Harm en Bettine het vorige week. Ze gaven Ezra uit handen. In het water van de doop. Dat spreekt van de dood door zonde en misdaden. Maar ze deden dat in het vertrouwen dat de Heere God Ezra er weer uithaalt. Wil halen. Kan halen. Durft u, durf jij zo je leven in Gods handen te leggen? En dat van je kinderen. Je kinderen in de gemeente misschien ook wel. En dan is daar die prinses. En zijn zus ging op een afstand staan om te weten te komen. Er staat eigenlijk in Hebreeuws om te zien. Dat is even belangrijk om te onthouden, om te zien wat er met hem gedaan zou worden. Toen daalde de dochter van de farao af om zich te wassen in de Nijl. Terwijl haar dienaressen langs de kant van de Nijl liepen, zag zij het mandje midden in het riet. Ze stuurde haar slavin om het te halen. Toen ze het opendeed, zag ze hem, het kind, en zie het jongetje helden. Ze kreeg medelijden met hem en zei, dit is een van de Hebreeuwse kinderen. Toen zei zijn zus tegen de dochter van de farao, zal ik voor u een voedster uit de Hebreeuwse vrouwen gaan roepen, die dat kindje voor u de borst kan geven. De dochter van de farao zei tegen haar, ga maar. Dit is echt heel apart. Dit is dus een prinses en die gaat zich baden. En die vindt dus dat ventje in dat mandje. En die ziet het ventje en krijgt medelijden. En die zus die komt uit die bosjes tevoorschijn. Weer zoiets. Welk normaal meisje durft op een prinses af te rennen. Maar zij laat zich niet door de omstandigheden verlammen. Ze gaat op die prinses af en zegt, oh, ik weet wel iemand die voor dit jongetje kan zorgen. En die prinses die zegt niet, nou kom even zeg. Hè? Jullie zijn van dat volk dat veel te groot wordt. Mijn vader heeft me al van jongs af aangeleerd, jullie zijn gevaarlijk, jullie zijn een bedreiging. De enige opdracht die ik heb is om dit jongetje te pakken en het in het water te gooien. Dat was normaal. Maar ze zegt tegen dat meisje, ga. En dan krijg je de eerste vorm van kinderbijslag. Een Joods jongetje dat dat wordt opgevoed in zijn eigen volk op kosten van de farao. Terwijl diezelfde farao had gezegd, gooi ze in de Nijl, want het is bedreigend. Hebt u dat? Hoe komt die dochter van de farao op het waanzinnige idee om dit te doen? Om ja te zeggen. En je voelt ook wat er gebeurt in dat ene woordje. Er staat ga maar in de HSV, maar maar staat schijngedrukt. Er staat ga. Die Mirjam, ook haar naam wordt niet genoemd. Het zijn allemaal nameloze vrouwen. Die zus van Mozes, die komt daar en die zegt, ik weet wel iemand. En in een split second maakt die prinses dus een keuze en ze zegt, ga. Terwijl ze daarmee ingaat tegen haar vader, maar misschien ook wel tegen haar gevoel, want u weet hoe dat gaat. Op het moment dat je een bepaalde bevolkingsgroep stigmatiseert, kun je die mensen bijna niet meer als individu zien, maar alleen nog maar met een bepaald stempel. Als wij vroeger naar de markt gingen in Rotterdam en we zagen mensen met een kleurtje, dan zei mijn moeder altijd, pas je op je portemonnee? Dat bedoel ik. Dat je dus etnisch gaat profileren. Het hele woord bestond nog niet voor mij. Maar zo. En dat je dan dus eigenlijk niet anders meer naar zo'n kind kunt kijken. Maar die farao, of althans zijn dochter, doet wel anders. Hoe kan dat? Is dat God? Nou, ik denk het wel. Maar er staan een paar keer hetzelfde woord in dit gedeelte. Wat aangeeft wat er gebeurt. Vers 4. Zijn zus ging op een afstand staan om te zien wat er met hem gedaan zou worden. Vers 5. Toen daalde de dochter van de farao af om zich te wassen, terwijl haar dienaressen langs de kant van de Nijl liepen om de mannen tegen te houden, zag zij het mandje midden in het riet. Vers 6. Toen ze het opendeed, zag zij hem, het kind. En zie, het jongetje huilde. Zie je het? 4, 5 keer het woordje zien. Die farao die had in het eerste hoofdstuk ook gekeken. En hij had tegen zijn dienaren gezegd, moet je kijken, die mensen worden veel te groot. Hij had met het oog van de politiek naar zijn land gekeken. En hier wordt gekeken naar één mens. Echt gekeken. Van mens tot mens. Niet maar naar de grote problemen, niet maar naar de politiek, maar elkaar in de ogen zei, ziet. En dan is de consequentie, zij kreeg medelijden met hem. Dat zij werkelijk dit veentje tot zich door laat dringen. Zij laat dit jongetje haar leven binnenkomen. En daardoor ziet ze hem. En daardoor is er een medelijden. En dat medelijden is sterker dan de cultuur waarin ze opgroeit. Is sterker dan het bevel van haar vader. Gemeente, in het Nieuwe Testament is het bij de Heer Jezus precies hetzelfde. Hij ziet de mensen, staat er heel vaak. En als hij een moeder uit Nain ziet komen die haar zoon gaat begraven, wordt hij innerlijk met ontferming bewogen. God is een God die mensen ziet. En wij, nou ja, kijk maar naar Genesis 3. Als de Heere God Adam en Eva wil zien, dan zegt hij, Adam, waar ben je? En Adam komt tevoorschijn en dan staat hij voor God en dan vraagt de Heere God, Adam, wat is er? God kijkt Adam aan en Adam die zegt, de vrouw die gij mij gegeven hebt. Eva, ja maar de slang, dat is wat wij doen. Elkaar niet aankijken, maar wel naar elkaar wijzen tegen een ander. En dan kun je heel makkelijk over het lot van een ander beslissen, zoals de farao. Maar waar wij de ander werkelijk gaan zien als een schepsel van de Heere God, daar gaat iets gebeuren. Waar je elkaar in de gemeente aankijkt. Daar gaat je hart open voor die ander. Al is het iemand van het Joodse volk. Al is het iemand die uit een hele andere richting komt, die misschien heel anders denkt. Waar je naar elkaar kijkt, gaat je hart open. Waar leer je dat? Want ons zondige hart zit zo verstopt, dat we het liefst alleen maar kijken naar de mensen die ons het meest liggen. Wij leren dat bij de Heer Jezus. Waar wij ontdekken wie we zelf zijn, als schuldige mensen tegenover God. Mensen die elkaar verdringen. Mensen die deze aarde misbruiken. En we zien dat God zich niet van ons afwendt, maar zich naar ons toekeert door zijn Zoon te geven. En dat wat de Heer Jezus doet niet is op een troon gaan zitten en regeren, maar naar mensen toe gaan. Dan kun je zeggen, dat is zo klein, dit ook. Ondertussen, terwijl dit ene jongetje wordt gered, zijn er heel veel jongetjes die verloren gaan in de Nijl. En je kunt je afvragen, Heere God, waarom liet u het toe? En waarom laat u het nu toe, dat er zoveel mensen verloren gaan? Daar krijg ik ook geen antwoord op. Maar ik zie wel een Heer Jezus, die niet op de troon van Herodes gaat zitten, maar naar de achterafstraatjes gaat. Van onaanzienlijke dorpjes in het noorden van Israël. En daar gaat hij de hoeren opzoeken. En hij gaat de tollenaars opzoeken. Hij zit op plekjes waar je geen heerser van hemel en aarde verwacht. Hij wil die mensen zien. Hij wil bij jou zijn. Hij wil jou zien. En als je dat doorkrijgt. Zoals Zacchaeus in die boom. Zacchaeus, ik wil bij jou in huis zijn. En dan verandert er iets. Want dan gaat Zacchaeus zijn vrienden uitnodigen en verandert zijn leven. Zo gaat het ook bij ons. Waar wij worden aangekeken door het woord van God. Waar we de Heer Jezus zien in zijn liefde. Waar ons hart verbroken wordt. Komt ruimte voor degene om ons heen. Wilt u weten of u een kind van God bent? Dan is het volgens mij heel belangrijk om uzelf af te vragen, hoe kijk ik naar een ander en waarom? Kies ik alleen degene die bij mij passen? Of heb ik zoveel liefde bij de Heer Jezus geleerd, dat ik mij openstel voor mensen die helemaal niet bij mij passen? Kijken, gemeente, u wordt aangekeken door de Zoon van God. En als u hem gezien hebt, gaan uw ogen open voor andere mensen. En dat niet alleen. Het blijft niet bij kijken, want er wordt gedaan. Zij krijgt medelijden. En dan zegt ze niet, ja, maar mijn vader. Maar ze zegt, ga. Dat vraagt dus soms om keuzes. Een ander aankijken en voor die ander gaan, wordt je niet in dank afgenomen. Maar wanneer je echt gekeken hebt, omdat je aangekeken bent, maak je die keuzes voor elkaar. En dan het laatste. Hoe kijk je naar jezelf? Vers 10. Toen het jongetje groot geworden was, bracht zij hem bij de dochter van de farao en hij werd haar tot zoon. Zij gaf hem de naam Mozes. Voor het eerst horen we een naam in dit hoofdstuk. Dat is typisch, gemeente. Dat is toch iets wat ik nog even kwijt wil. Dat de Heere God dus in dit hoofdstuk bijna afwezig is. Maar dat je in dat vreemde verhaal van die dochter van farao die iets ongelooflijks gaat doen. De nabijheid van God voelt tintelen. En zo kan het ook in uw leven zijn. Dat er geen grote dingen zijn waar je God kunt aanwijzen. Het zijn nameloze vrouwen. Maar dat er ondertussen iets van de aanwezigheid en van de zegen en de zorg van de Heere God in je leven doorstraalt. Heb u daar oog voor? Straks komt Horeb. Straks komt de Rode Zee. Allemaal grote dingen. Maar dit is klein. Dit is gewoon een hutje in het noorden van Egypte. En hier is het begin van de Exodus, het begin van Gods bevrijding. Let erop, waar God in uw leven begint. Zo klein soms, zo onaanzienlijk. Maar hij begint wel. Let op de ritselingen van Gods geest in je leven. Nou, en dan die naam. Ze noemt hem Mozes, want, zegt ze, ik heb hem uit het water getrokken. En je denkt, nou ja, Mozes betekent zeker, ik heb hem uit het water getrokken. Nee. Mozes is een Egyptische naam. Al die farao's heten Mozes. Toetmozes, Ramses, Ra, Mozes. Ze heten allemaal Mozes. Waarom? Mozes betekent gewoon zoon. Zoon van Toet. Zoon van Ra. Die Egyptische farao's jongens, dat zijn de zonen van de goden. Dat is de meest voor de hand liggende betekenis van Mozes. En dan heeft hij een rare naam. Want wie noemt zijn kind nou kind? Je zegt dan, je kunt allicht zeggen, het is het kind van. Nee, dit is gewoon zoon. Hoe heet je kind? Zoon. Ja, je hebt een zoon. Geen dochter, maar hoe heet hij? Zoon. Dat is toch apart. Maar het tekent het leven van Mozes. Want zijn hele leven, althans de eerste 80 jaar, is de grote vraag van wie is Mozes nou een zoon? Van de farao en van Egypte of van het slavenvolk van Jacob? Dat is de vraag van Israël. Haar hele geschiedenis door, het hele Oude Testament door. Horen jullie nou bij de God van hemel en aarde? Of wil je horen bij de goden en de volken van deze wereld? Dat is volgens mij de vraag van ons leven. Wie wordt gedoopt, wordt losgemaakt van deze oude wereld. En je heet zoon. Maar weet u al van wie u een zoon bent? Je heet Mozes. Maar van wie ben je dan een Mozes? Ben je een zoon van deze wereld, van de farao? Of ben je een zoon van God? Een dochter van de Heer Jezus. Dat is de vraag die na je doop zondag aan zondag naar je toe komt. Losgemaakt van deze wereld en tegelijk leef je in de wereld en je hart gaat uit naar de wereld. Je heet Mozes en je weet eigenlijk niet bij wie je hoort. Ben je de zoon, de Mozes van Egypte of de zoon, de Mozes van God? Ja, zeg je, hoe weet ik dat dan? Nou, dan die andere betekenis. Want de schrijver van Exodus wil niet dat wij letten op die naam Mozes alleen, maar dat we dieper graven. Want in het Hebreeuws, als je dan die naam Mozes neemt, kan die iets te maken hebben met het werkwoord eruit trekken. En dan vooral in de ik-vorm, ik, of hij trekt eruit. En hier staat, die prinses die past dat toe op haar eigen leven en zegt, ik heb hem uit het water getrokken. Waar wij ons dus afvragen, van wie ben ik nou eigenlijk een zoon? Klinkt het woord van God, ik heb je eruit getrokken. De prinses zegt dat. God zegt dat. Dat is je naam. Niet dat eeuwige getwijfel tussen hoor ik nou hier of hoor ik daarbij. Maar ik heb hem uit het water getrokken. Zo komt de Heer Jezus naar deze wereld. Om ons te trekken uit de nacht van zonde en schuld. En ons te brengen in de vrijheid. Gemeente, die betekenis, die Hebreeuwse betekenis, die moet op de eerste plaats staan. Dat overwint ons getwijfel. Dat overwint ons gaan tussen de kerk en ons werk. Want als we hier weer in de kerk komen, dan is er zoveel dat ons de afgelopen weken heeft bezig gehouden, waardoor we weer zijn afgedwaald. En je denkt, waar hoor ik nou eigenlijk bij? Bij dat woord van God op zondag of bij mijn carrière op maandag? Daar kom je nooit uit. als niet het woord van God in je leven staat. Ik heb je uit het water getrokken. Hij is gestorven. Hij is opgestaan. Waarom? Om jou en u door de dood en de zonde heen eeuwig leven met God te schenken. Dat is geloof, gemeente. Dat wij ontdekken dat er soms in ons leven dingen gebeuren die we niet begrijpen. En dat je dan het woord van God hoort en zegt, het is de Heer Jezus die mij verlost. In zijn naam ben ik gered. Ik blijf zo'n twee mens heen en weer. Maar hij noemt mij, ik heb je uit het water getrokken. Gemeente, laten we zo dit nieuwe seizoen beginnen. Denk nog even aan die hoogleraar waar we mee begonnen. En die wereld in China waar die golven zo zichtbaar over dat land heen gaan. Maar in ons land en in onze kerk gaan ze op zo'n andere manier over ons heen. Die kerk, die is niet van de staat. Want ze gelooft niet in de machten van deze wereld. Die machten hebben hun glans verloren. Ze gelooft in Christus. Hij is bij machten. Om haar, de kerk, uit deze wereld te redden. Als we zo kerk zijn en elkaar aanzien. Als we zo kerk zijn, worden we niet bang door de omstandigheden. Maar leven we tot Gods eer. Achter de Heer Jezus aan. Amen.
Laten we danken.
Heere van alle heren, Sions koning groot in macht, u zult voor eeuwig regeren en daarom zingen we u ter eer en loven wij uw grote naam. Heere God, wij leven in een wereld waar we soms zo weinig van u zien. Of het nou in China of in Utrecht is. De golven van deze wereld, de golven van ons zondige hart gaan over ons heen. Maar u liet ons vanmorgen kijken in dat huisje van die vader en die moeder waar een kindje werd geboren. We kwamen uw naam niet tegen, maar u was wel aan het werk. Aan de bevrijding van uw volk. Heere, leer ons door uw geest zo ook zelf u aan het werk te zien. Wij kijken zo vaak te hoog. We willen zo graag veel en meer. Maar u bent in de Heer Jezus heel klein geworden. Geef dat wij ook klein worden. En u aan het werk zien in ons eigen kleine, zondige leven. Heere, open zo onze ogen voor wie u bent. Open zo onze ogen voor de mensen om ons heen. Ga met ons. Als we gaan koffie drinken, als we met elkaar gaan praten, als we met elkaar eten, ga met ons deze middag als we weer bij elkaar komen. Zegen ons in het seizoen dat begint. Ga uw weg met deze gemeente. Bevrijd ons van de macht van de slavernij en van de zonde. En leid ons in de vrijheid van de kinderen van u. Leer ons leven met u en voor u. En met elkaar. We bidden u voor Thomas, heren. Aanstaande woensdag zal hij worden geopereerd. Wees u met Jan-Willem en Mirjam, die hem dan uit handen geven voor zo'n heftige operatie. Omring hen met uw zorg. Geef de artsen alles wat ze nodig hebben om Thomas te opereren. Wees met dat jonge leven. U bent de God die Mozes uit het water trekt. Draag en spaar zo Thomas. En maak het goed met hem. Dat bidden we u uit genade. Om Jezus wil alleen. Amen. Psalm 30. Ik zal met hart en mond, o Heer, uw naam verhogen en uw eer, terwijl gij mij uw bijstand bood, mij optrok uit de diepste nood. Psalm 30, vers 1 is de slotzang. Na de dienst is er dus koffie en de preekbespreking. Ook onze gasten van harte uitgenodigd. Maar voor nu ontvang de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u mag leggen. De genade van de Heere, Jezus Christus, en de liefde van God en de gemeenschap aan de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.